Alors, là, mais attends, combien est-ce qu'il y a comme ça?
Gewoon praten, zo. Nog meer? Ja, is het goed zo? Die andere ook? Hallo, hallo, hallo. Ja.
Ook van harte welkom in deze online middagdienst, waarin dominee Van de Heuvel ons zal voorgaan. Voor de rest zijn er, volgende week zondag is het heilige avondmaal. Mocht u nog het thuispakket willen hebben, dan graag nog bericht naar uw wijkouderling. Voor de rest zijn er geen mededelingen. En namens de kerkraad wensen we u een gezegende dienst, waarop we beginnen met het luisteren naar Psalm 95. God zegen u.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. God goed ons, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen en luisteren naar lied 436... Jezus neemt de zondaars aan.
Thank you.
Laten we samen bidden om de opening van het woord van onze God en de leiding met zijn geest. Heer onze God, wij danken en wij loven u. We prijzen uw naam, want u bent goed en groot. We eren u om wie u bent. Die ene en unieke God die zich in de Heer Jezus, uw Zoon, hebt geopenbaard. En u, Heer Jezus, bent het levende woord dat wij in deze kerkdienst gaan lezen en overdenken. Vervul ons met uw geest, opdat wij u steeds beter leren kennen. En zien hoe u ook vandaag in ons leven en in onze gemeente aan het werk bent. Dank u dan ook dat wij digitaal met elkaar verbonden zijn. En op die manier samengekomen zijn rondom uw woord. Uw woord dat u zaait in de akker van deze wereld. In het leven van ons als gemeente. In de grond van ons hart. Maak het tot een vruchtbare bodem. Opdat uw woord zich gaat wortelen en vrucht gaat dragen voor het eerst of weer opnieuw. Heere God, we belijden het u. Ons hart lijkt zo vaak op een platgetreden paadje. Op een rotsachtige bodem. Op een plaats waar dorens en distels uw woord overwoekeren. Maar u, Heer Jezus, u neemt zondaars aan. Onvoorstelbaar groot is uw liefde. We aanbidden u. We bidden, laat ons heel diep beseffen en belijden dat wij daadwerkelijk een zondaar voor u zijn. Die van vergeving moeten leren leven. En als wij uit die vergeving leven, telkens weer opnieuw aan u verbonden moeten worden. Laat daartoe ook de bediening van uw woord in deze dienst mogen dienen. Zegen ons met uw genade. En laat ons als gezegende mensen dienstbaar zijn aan elkaar in de gemeente. Aan alle die ons lief zijn en aan onze naasten die wij ontmoeten in de week die voor ons ligt. Dank dat wij onze gaven mogen geven voor de kerk en voor de diaconie. En ook voor jeugdigen een opdracht in hun project van open armen in Sloppenwijken in de stad Lima. Heere, open uw woord voor ons hart. Open uw hart voor ons woord. Amen. We gaan luisteren naar het woord van onze God uit het evangelie naar de beschrijving van Markus hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 12.
Jezus geneest een verlamde en na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En het sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op deze manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: We hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover.
We luisteren nu naar het lied 378 uit de bundel Weerklank. Jezus is de één geboren. Uitgangspunt voor de preek is het 10e vers van de lezing, waar Jezus spreekt over hemzelf, over zichzelf, als hij het heeft over de Zoon des mensen die macht heeft om zonde te vergeven. Dat is ook het thema voor de preek en antwoord daarop is uit Psalm 103, de versen 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. We hebben een heel bekende geschiedenis gelezen. Die bij ons bekend staat als de genezing van de verlamde man. Het staat er ook boven in de vertaling. Maar hebt u uzelf al eens afgevraagd of dat ook de boodschap is die de evangelist Marcus ons wil vertellen? Wat denkt u, wat denk jij? Is het de bedoeling van Marcus om die verlamde man in de schijnwerper te zetten? Of zijn vier vrienden? Of de schriftgeleerden? Of misschien wel de mensen die in die woonkamer zitten of buiten staan. Of misschien wel allemaal. U hoort wel aan de manier waarop ik de vraag stel dat het antwoord is nee. Nee, die staan niet in de schijnwerper. Marcus, die zet Jezus in de schijnwerper. En dat begint al aan het begin van zijn evangelie. Hoofdstuk 1, vers 1. Het begin van het evangelie van Marcus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En dan een klein stapje verder in vers 11 horen we de stem van de hemelse Vader van deze Heer Jezus, die zegt: u bent mijn Zoon. Mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen, mijn vreugde. En zo, als de Zoon van God begint de Heer Jezus zijn publieke optreden in Kafarnaüm in de provincie Galilea. U leest dat in hoofdstuk 1 vers 21. En dan hier in hoofdstuk 2... zegt de evangelist Marcus wie Jezus ook is. En dat doet hij in het 10e vers. De Zoon des mensen. Zoals Daniël hem heeft gezien in zijn visioen en in zijn droom. En dan omschrijft Daniël het zo. Zie, met de wolken van de hemel kwam iemand die eruit zag als een mens. Een mensenkind, een zoon des mensen. En hij begaf zich naar de oude van dagen, de hoogbedaagde, en dat is God. En God geeft hem macht en eer en het koningschap. En dat koningschap is een eeuwig koningschap dat nooit verloren gaat en nooit te gronde gaat. Daniël 7. Dat wil Marcus ons vertellen. Jezus, Zoon van God, is als Zoon des mensen neergedaald vanuit de hemel op de aarde. En zo staat hij daar in dat huis. En verkondigt het evangelie van het koninkrijk van God, zoals we het lezen in hoofdstuk 1 vers 14. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Kom tot inkeer en geloof het evangelie. Zo staat Jezus in die woonkamer. Tussen de mensen. Mens tussen de mensen, als Zoon van God. En dat betekent dat hij kan laten zien in de genezing van zieken, van mensen met een handicap, in dit geval een lichamelijke handicap. De man is verlamd. Jezus kan het laten zien. Dat hij de Zoon van God is. Dat hij de Zoon des mensen is. Jezus roept het verlangen in mensen wakker. Dat hij hen kan genezen. Toen, leest u het evangelie maar door. Maar ook vandaag. En het is een terecht verlangen. Want onze kwetsbaarheid en allerlei vormen van gebrokenheid in ons leven, die zijn nog zo groot. En elk wonder van genezing is een zichtbaar teken van de naam Jezus. Redder van zonde. Want dat is de diepste en tegelijk ook de grootste gebrokenheid en kwetsbaarheid in het mensenleven, in ons leven. Dat van u en jou en van mij. En dat betekent, Jezus, de Zoon van God, heeft als Zoon des mensen uit de handen van zijn Vader volmacht ontvangen om zonde te vergeven. Dat is de kern van dit gedeelte dat Marcus ons vertelt. Dat wil hij overdragen aan zijn lezers. Toen en aan ons vanmiddag. En Jezus gaat het laten zien. Hij gaat het laten zien in het leven van die verlamde man in het huis van Simon Petrus en Andreas. We lezen dat in hoofdstuk 1 vers 29. Waar Jezus helemaal thuis is. Het huis alleen is te klein. Te klein voor al die mensen. Van heinde en ver zijn ze gekomen om Jezus te ontmoeten. En dan komen er vier mannen aan. Die proberen hun verlamde vriend op zijn armoedige slaapmat bij Jezus te brengen. Bewust zeg ik armoedig, want dat betekent het woord wat hier staat. Het is dus een arme man geweest, geen aanzienlijke. En zijn vrienden geloven dat Jezus bij machte is om hun vriend te genezen. Want dat heeft Jezus een paar dagen eerder al laten zien in Kafarnaüm. Hij genas van koorts, de schoonmoeder van Petrus. Hij genas een man van melaatsheid. Hij genas mensen die een boze geest in zich hadden. Een onreine geest. Maar Jezus is onbereikbaar voor die vier man. En niemand laat hen door. De rijen blijven gesloten, wellicht omdat iedereen ziet dat dat matje waarop de man ligt zo armoedig is. Voor hem hoef je geen ruimte te maken om naar Jezus toe te gaan. Maar de mannen bedenken een plan. Ze klimmen het dak van het huis op. Dat bestaat uit stro, vermengd met klei, dat keihard geworden is door de zon. En ze breken de dakbedekking open. Zo staat het ook in onze vertaling. Maar het werkwoord betekent eigenlijk niet openbreken, maar afgraven. Uitgraven. Letterlijk staat er, ze graven het dak uit. En laten de verlamde man neerdalen voor de voeten van Jezus. Als in een kuil. Als in een graf. Want daar wordt dit werkwoord voor gebruikt. En voor wie nou eens zo kijkt naar deze situatie, krijgt het neerdalen van de verlamde man voor de voeten van Jezus ineens een veel diepere betekenis. Ook voor ons vanmiddag. Het maakt twee dingen zichtbaar. Allereerst, het neerdalen van Jezus op aarde, in deze wereld, in de dood, in het graf. Weet u het nog, hij, de Zoon van God, daalde van de wolken neer om als Zoon des mensen aan u, jou en mij gelijk te worden. Hij daalde neer in de dood en het graf om zo op zich te nemen de diepste en grootste kwetsbaarheid en gebrokenheid van ieder mens in deze wereld. De zonde. De zonde van zijn Joodse volksgenoten, van deze wereld, van u, jou en mij. En wij weten, het loon van de zonde, dat is de dood. Jezus daalde erin neer. En de tweede betekenis is dit. Het neerdalen van de man voor de voeten van Jezus maakt haarscherp duidelijk zijn geestelijke situatie. Zoals Jezus die doorziet. Een situatie die ook geldt voor zijn vier vrienden. Die geldt voor alle hoorders in dat huis en buiten dat huis. Die naar de preek van Jezus luistert. En wij over de eeuwen mee. En ik leg daar even een woord van Paulus bij uit Romeinen 8. Uit Romeinen 5, vers 8. God bewijst ons zijn liefde doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is. De dood is ingegaan. Broeders en zusters, jonge mensen, er daalt een zondaar neer voor de voeten van Jezus, als in de dood, in het graf. En dat wordt zijn redding. En zo worden wij, u, jij en ik vanmiddag, als zondaren betrokken bij deze situatie in dat huis. Anders zou het heel ver bij ons vandaan kunnen blijven staan. Die verlamde man vertegenwoordigt onze geestelijke situatie voor God. En tegelijk de noodzaak van inkeer voor ons tot God. Van geloof in het evangelie dat de hemelse Vader zijn Zoon gezonden heeft. Laat neerdalen in de dood om ons onze zonden te kunnen vergeven. Want dat is onze redding. Jezus ziet het geloof van die mannen. Hun vertrouwen in de macht van Jezus om hun vriend te genezen is geweldig groot. Maar dat is niet Jezus' eerste prioriteit. Wel dat hij de man laat horen en de hoorders in het huis. Dat hij volmacht van zijn Vader ontvangen heeft om zonden op aarde te vergeven. In een mensenleven. En dat belooft hij de man. Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven, lezen we in vers 5. En dat is het diepste levensgeluk voor de man. Omdat zijn zonde zijn diepste gebrokenheid en kwetsbaarheid is. En dat weet Jezus. En hij maakt hem tot een nieuw mens. Want de mens in wie leven zijn zonde vergeven zijn, is een nieuw mensenkind. Jezus geneest de man op dat moment dus niet. Dat is heel bijzonder. Maar het geschenk dat Jezus de man geeft namens God zijn Vader, dat wordt niet door iedereen in die huiskamer erkend en beleden. Er zitten een paar schriftgeleerden en die denken bij zichzelf. Ze reageren in stilte. Hoe durft Jezus dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Wie kan zonde vergeven dan? God alleen. Dat klopt. Zo staat het in Gods wet, in de profeten, in de geschriften. Jezus plaatst zich als zoon van God, als zoon des mensen, op één lijn met God zijn Vader. En daarom spreekt hij de man zo aan. En daarom lastert Jezus God niet, maar verheerlijkt hij God zijn Vader. Door het geschenk van zijn Vader, het liefdegeschenk van de vergeving aan deze man te geven. Midden in zijn ziekte van verlamming. Maar dan gaat Jezus laten zien dat in het koninkrijk van God dat hij verkondigt, vergeving van zonde, genezing van het lichaam, bij elkaar horen. Jezus confronteert de schriftgeleerden met dit evangelie. Maar tegelijk wil Jezus met zijn vraag hun hart raken. Als hij tegen hen zegt, wat is nou eenvoudiger? Tegen een verlamde man te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Of tegen hem te zeggen, sta op, pak je matras en loop. Nou, als wij daarin meedenken, zoals Jezus het formuleert, dan zeggen we, ja, gemakkelijker is het om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Kan niemand controleren. Want alleen God kan zonden vergeven. Dus voor de fariseeër is het duidelijk, voor de schriftgeleerden. Maar om te bewijzen dat Jezus de Zoon van God is, te midden van deze mensen, en dat hij namens God zijn Vader spreekt en handelt, zegt hij tegen die verlamde man, ik zeg je, sta op, pak uw mat, ga naar huis. En dat is het moment waarop Jezus de man geneest. Hij staat op, hij pakt zijn matras en vertrekt. Zijn genezing is een zichtbaar teken dat het koninkrijk van God gekomen is in Jezus Christus en met Jezus Christus, met zijn woorden en met zijn daden. In hem is Gods nieuwe wereld die komt een werkelijkheid geworden, heel nabij gekomen. En dat is een werkelijkheid van Gods heil. En dat is vergeving, verzoening. Dat is heling van het bestaan van een mensenkind in al zijn gebrokenheid en al zijn kwetsbaarheid. Zowel lichamelijk als mentaal als geestelijk. In dat koninkrijk van God, in die nieuwe wereld van God die komt, horen genezing, vergeving, verzoening, heil, heling, allemaal bij elkaar. Broeders en zusters, wat wij vanmiddag hier in de lezing meemaken, dat heeft David als kind van God heel persoonlijk aan den lijve ondervonden en heeft het voor ons verwoord in Psalm 103. Als hij zegt, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En dan komt het. Wat zijn die weldaden? Die al uw ongerechtigheden, al uw zonden vergeeft. Daarvoor kwam Jezus. Die al uw ziekten geneest. Jezus liet het zien. Die uw leven kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Als een nieuw mensenkind gaat de man naar huis. Die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Die uitvliegt. Dat gebeurt hier. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. In de daden van Jezus. Doordat hij neerdaalt in de dood en in het graf om te overwinnen. Zonde, ziekte en de dood. En hij leeft. Als zo deze geschiedenis op u, jou en mij afkomt, roept dat diep verlangen in u op. Om gehoor te geven aan die stem van Jezus. Kom tot inkeer, word je bewust dat die nieuwe wereld van God een werkelijkheid is in de opstanding van Jezus Christus, maar ook in zijn lijden en sterven. Wie hem gelooft op zijn woord, deelt in de weldaad van Gods vergeving, van genezing, van vernieuwing van het leven, van perspectief op een toekomst waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Wie dit evangelie gelooft, zo heeft Jezus verkondigd, is een burger van het koninkrijk van God en deelt nu reeds in de heling en vernieuwing van het leven met God. Nu reeds. Het is ten dele. Maar het geeft uitzicht op volmaaktheid. Op die grote morgen, als onze Heer en Heiland terugkomt. Dan wordt de nieuwe wereld van onze goede God zo'n machtige werkelijkheid. Dan worden we zo in aanraking gebracht met God zelf. En met een werkelijkheid waarin zonde, onze zonde, ziekte, onze ziekte, moeite, onze moeite, verdriet, ons verdriet, er niet meer zijn zal. Eindigheid, het past er niet in. Wat overblijft, is dat God alles zal zijn in allen. Wat zal de wereld mooi zijn op die morgen? Ik kan me er geen voorstelling van maken. Omdat u, jij en ik, we delen nog in die gebrokenheid. En wat doet het pijn bij tijden. Maar toch is er een heel diep houvast. Een onvoorstelbare troost. Een machtige werkelijkheid in alle gebrokenheid. Want, zegt de profeet Jesaja, Hij, Jezus, de dienaar van zijn vader, heeft dat alles op zich genomen. Toen hij neerdaalde in de dood, aan het kruis van Golgotha, neerdaalde in het graf, om te overwinnen. Zo laat Jezus in dat woonhuis in Kafarnaüm, te midden van al die mensen die vanuit allerlei verschillende hoeken en situaties van het leven bij hem kwamen, zien dat zijn leven vanaf het begin staat in de schaduw van zijn dood. Want als wij lezen dat de schriftgeleerden spreken over godslastering, weet u, als u hoofdstuk 14 aan het eind daarvan erop naslaat, dan wordt Jezus door de Hoge Raad veroordeeld tot de dood op grond van de beschuldiging van godslastering. Hier in dit huis zet Jezus zijn eerste stap en een beslissende stap op weg naar Golgotha en naar Paas. En vanuit die volmacht doet hij de man opstaan in een nieuw leven. Als preludium voor allen die in Christus sterven en met hem opstaan in een nieuw leven. Hij is onze redder. In dat huis wordt God verheerlijkt. Ze maken de naam van God groot. Wij volgen hen daarin. En doen dat in het neerdalen met ons leven. Voor de voeten van Jezus. Met onze gebrokenheid. Met onze zorg. Met onze zonde. Met onze rouw. Met onze eenzaamheid. Met ons verdriet. Met onze moeite. Lichamelijk, mentaal, psychisch. Met alles in ons bestaan. Dalen we neer voor de voeten van Jezus. Want dat is onze redding. Halleluja. Amen.
Thank you.
Laten we samen gaan danken en bidden. Trouwe, liefdevolle God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor dit machtige evangelie van uw koninkrijk. Het evangelie van uw heil, de vergeving van zonde, de verzoening met u, van ons leven. Geprezen zij uw naam. Dank u, Heer Jezus, dat u uw leven wilde geven, wilde neerdalen in de dood en het graf, opdat wij in geloof mogen delen in uw opstandingsleven. Ook in deze nieuwe week. We danken u dat u onze kwetsbaarheid kent. Al die vormen van gebrokenheid in ons leven. Dat u ook onze zonde kent. Soms zo hardnekkig. Onze eindigheid. En u hebt het allemaal op u genomen. Opdat wij er niet door aan ten onder zullen gaan. Maar wij ons in u getroost en bemoedigd weten. Nu al. En eens zal ons leven, naar lichaam en ziel, voor altijd verlost zijn en bevrijd van elke beperking die wij nu nog ervaren. Wij bidden voor allen in deze wereld die worstelen met zoveel vormen van lijden aan het leven. Ontferm u over hen. En geef dat er hulp voor hen is of komt. Mensen die lijden onder geweld, onderdrukking, discriminatie. Kinderen, volwassenen die lijden onder honger en gemis aan medische zorg. In landen als Jemen en steeds meer in Afghanistan en nu in het bijzonder in Madagaskar, dat door zulke grote droogte getroffen is en de oogsten mislukt zijn, een voedselcrisis dreigt en al aanwezig is ook voor honderdduizenden kinderen. O God, ontferm u, geef dat er toch hulp komt. Wij bidden voor alle jongeren in onze samenleving die te kampen hebben met mentale problemen door de lockdowns van de afgelopen 2 jaar. Hun mentale gezondheid lijdt eronder. Wij bidden samen voor onze jongeren in de gemeente dat ze stabiel mogen blijven en dat ze niet achterop raken in hun ontwikkeling door gebrek aan allerlei sociale contacten waar ze zo van kunnen genieten. Heer God, we danken u hartelijk dat zij weer fysiek onderwijs gaan krijgen in deze nieuwe week. We bidden voor al die mensen in onze samenleving die om gezondheidsredenen moeten afhaken. Geef dat er aandacht is voor hun problematiek of dat er zal komen. Wij bidden u dat de nieuwe coronamaatregelen goed zullen uitpakken en de samenleving niet nog meer zullen ontwrichten, waardoor allerlei beperkingen opnieuw moeten worden opgelegd. We bidden zegen onze regering in hun werk, met name ook rondom de coronapandemie. Intens werk, zwaar werk. Heere, vervul hem met wijsheid. En wij bidden u dat ook wij in ons land, in onze samenleving, onze verantwoordelijkheid zullen nemen en solidariteit zullen betrachten. We ontdekken steeds meer, Heere God, dat het leven helemaal niet maakbaar is en nog minder beheersbaar is en dat we steeds kwetsbaarder worden. Wij bidden om uw zegen voor deze week van gebed, voor eenheid, vrede en verbinding in kerk en in deze wereld. We danken u, Heer Jezus, dat u de grondlegger en ook het hoofd bent van uw wereldkerk. Dat geeft zoveel rust. Laat uw kerk, uw lichaam in deze wereld een oase zijn in de woestijn van deze wereld. Laat uw kerk een enclave zijn van rust, te midden van alle drukte rondom ons en in ons. En in de hectiek van het leven dat zich rondom ons afspeelt. Laat uw kerk een huis van gebed zijn, waar ieder mens welkom is. Waar macht en status geen rol spelen, zoals in deze wereld. Waar liefde woont. Wij bidden u, Heer Jezus, laat ons samen met alle heiligen de volheid van uw liefde leren kennen. En laat uw goede geest alle grenzen doorbreken die door ons mensen zijn gemaakt. En dan zullen wij het loflied aanheffen op u, de Vader, de Zoon en de Geest. We bidden voor elkaar. U kent ons, Heere. U kent onze levenssituatie door en door, tot in de finesses. We bidden voor onze zieken. We bidden voor hen die verdrietig zijn, die rouw met zich meedragen van korter of langer geleden. We bidden samen voor de familie Boshoven die gisteren moeder en oma hebben moeten begraven. Dank u dat er prachtig zicht was over de dood en het graf. Op u, Heer Jezus, de opstanding en het leven. U die voor onze zuster alles betekende. Van jongs af aan. Dank u voor haar plek in ons midden. Zegen de familie. Troost hen. En in hen allen in ons midden. Die een gemis met zich meedragen. Van een geliefde die hen zijn voorgegaan. En u kent, o God, de pijn van gemis. Dank u wel dat we op u een beroep mogen doen. We bidden voor het gezin van onze dominee, als ze in deze week een hele drukke week zullen hebben in verband met hun verhuizing. Geef dat dat allemaal goed mag verlopen en dat het gezin zich ook heel spoedig thuis mag voelen in de nieuwe pastorie die voor hen is klaargemaakt. Dank u wel dat dat allemaal nu zo'n beetje rond is. Zegen hen op deze plek. Maar zegen hen ook in het midden van onze gemeente. Dank u voor alles wat u aan ons in hen geeft. Laten we samen mogen optrekken op weg naar uw toekomst. De wereld van u die komt. We kunnen ons er nog geen voorstelling van maken. Maar wat zal die wereld mooi zijn op die dag. Samen bidden we nu al het gebed dat u ons hebt geleerd, Heer Jezus. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel. Alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We beleiden samen ons geloof en dan het slotlied is een lied tot eer van onze God, liedboek 255, 1 en 4, ere zij aan God de Vader. En volgens mij mogen we dat wel allemaal zingen, dat mochten we wel zingen. Hè? Ja, dat gaan we zingen. En ieder van u spreken met mij in het hart, u thuis die dat in de kamer mag doen en wij hier. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.